Aha, boom. Jawel, zomaar begonnen. Terwijl je het niet verwacht. Aflevering 146. Jawel, jongens. Bouwstenen van de werkelijkheid hebben we nog genoemd. Maar toen hadden we die naam bedacht. En
toen gebeurde er van alles.
Dan moest het over Tucker Carlson hebben, over Omtzigt hebben. Maar goed, gaan we allemaal doen vandaag. Maar eerst, heel eventjes. Na afloop van deze aflevering gaan we door op vivavalentine.com. Dat doen we voor onze bazige bazen, onze tribe members, onze trouwste supporters. Die ondersteunen ons. Die zijn lid geworden van de tribe op vivavalentine.com. En je mag zelf bepalen wat dat je waard is. Je mag er zelf een bedrag bij verzinnen. En dan gaan we speciaal voor die leden gaan we nog door na afloop van deze aflevering op vivavalentine.com. Dat dus, dat wou ik even kwijt. Voor de rest, vergeet niet deze video te liken, subscribe op het kanaal. Help ons vechten tegen onze shadow ban op YouTube. Want alles wat het algoritme kan helpen, dat helpt het algoritme. En dan zijn we minder geshadowband, hopen we dan tenminste. Want we zijn nu tenminste 10.000 views per aflevering kwijt, Robert.
Minimaal, ja.
Minimaal. Die vorige, de demon in je hoofd, maar zo 17.000 views. Hoe kan dat? Gelukkig wel nog 10.000 listens op de podcast. Wel weer goed. Ja. Maar we horen ook van allerlei mensen dat ze niet meer Viva Valentine voorbij zien komen in hun feed.
Ja.
Het is dramatisch, jongens. YouTube heeft ons keihard genakt.
Moet ook vanaf gewoon van YouTube.
Ja, we moeten er ook vanaf.
Kut kanaal.
Ik ben wel bezig YouTube. Begonnen weer met de aflevering te uploaden naar ons Rumble kanaal.
Oh,
ja, dat lekker. Doe ik wel weer elke week. Ja. Dus,
gewoon daar gewoon binnenkort naartoe.
Zeker 50 views op. Ja. Dat is toch ook is toch 50 views, weet je, toch mensen.
Ja, we moeten gewoon beginnen met de boycott van YouTube. We gaan langzaam naar Spotify en dat Rumble.
Ja. Ja, ik weet niet of dat nou
YouTube,
beter
fuck
is.
Jullie.
Maar goed, inderdaad, dat zou
ik denk het wel.
Goed, even kijken. We gaan even beginnen met iets. Ik wil even nog eventjes shout-out naar vorige week. Ik heb zoveel goede reacties gehad op de Egregore aflevering. Zoveel mensen die hadden zoiets van, wauw, ik kende dit concept niet, maar het maakt zoveel sens. Mm. En als je er zo naar kijkt, dan is ook bijvoorbeeld die aanval op vrijheid van meningsuiting maakt zoveel sens. Mm. Weet je, dat iedereen zoiets, wat je nu heel goed bij Tucker Carlson ziet. Een soort van, er mag geen enkel bericht wat ingaat tegen de egregore die groot gemaakt moet worden, namelijk dat Rusland de wereld wil veroveren en dat Poetin de nieuwe Hitler is. Daar mag niet tegen ingegaan worden en dat doet Tucker natuurlijk wel. En daardoor zie je ook gelijk iedereen die wat te verliezen heeft bij het kapot gaan van die egregore, die die begint gelijk op zijn achterste been staan. Zoals Guy Verhofstadt bijvoorbeeld. Weet je? En Hillary Clinton en dat soort mensen. Ja, dat is heel interessant. Dus dat vrijheid van meningsuiting. Dus discussie over de egregore maakt dat de egregore soort van verdwijnt.
Ja.
Dat is fantastisch.
Ja, ik denk dat ik denk dat het belangrijkste gegeven, of hoe zeg je dat? Hoe noem je dat nou? Bewustwording is, constatering is dat alles langs deze lijnen loopt. Dat je, als je kijkt naar alles wat er in de wereld nu gebeurt, dan zie je continu dat mensen bezig zijn met het dan wel in stand houden, dan wel omverbrengen van bepaalde denkbeelden, egregores. En ik denk ook dat het is voor mij nog nooit zo hevig geweest als afgelopen tijd. En dat is volgens mij ook, waar ik ook na vorige week nog over nadacht, wat ik het belangrijk vind om te doen, om dus alles bespreekbaar te maken. Hoe gek, hoe gestoord het ook is, hoe hard mensen ook jou aanvallen, omdat zij dan hun egregore kleiner zien worden. Dit is, wil je echt oprecht uitkomen bij wat is, dan moet je dit doen en dan moet je hiermee bezig zijn. Ja. En dat doe ik elke week weer met heel veel plezier.
Ja, nou leuk. Goed. Laten we beginnen met even iets anders. Ik kwam een filmpje tegen van de week. En het paste helemaal binnen een ander idee wat ik heb opgedaan in de podcast een tijd terug. En laten we heel eventjes hier naar gaan kijken. De titel van deze aflevering Bouwstenen van de Werkelijkheid is ontleend aan deze video. En hierin wordt eventjes heel kort in minder dan 2 minuten uitgelegd wat een quasi-kristal is. Een kristal versus een quasi-kristal. Gaan we heel even kort kijken, want dan begrijp je het concept.
I want to tell you about crystals. You might be surprised to know that a crystal isn't an expensive piece of glass or a chandelier in some fancy dining room. The word crystal simply means a pattern that is periodic. Look at this checkerboard pattern. See how it continues to spread out infinitely in each direction? That means it's a periodic pattern. So that's a two-dimensional crystal.
This is another two-dimensional crystal. And this is another. You can also have three-dimensional crystals.
By the way, this 3D glass is called crystal because its atoms are actually arranged in a crystalline pattern. So, see how I'm projecting this three-dimensional crystal to a two-dimensional image on the sand? See how the 2D projection looks distorted because of the angle of the projection? That 2D image also has a pattern, but it isn't periodic. So, it's not a crystal. But there's a deep connection between the 2D object on the sand and the 3D mother crystal. This distorted 2D pattern is called a quasicrystal. A quasicrystal in a certain dimension, in this case 2D, is a projection of a crystal in a higher dimension, in this case 3D. A group of physicists in Los Angeles is working on a new physics theory where a particular 8D crystal, yep, that's right, an eight-dimensional crystal, is projected to 4D at a very particular angle, which forms a 4D quasicrystal. And from this 4D quasicrystal, they derive a 3D quasicrystal, which they believe is the fundamental substructure of all of reality.
Vet, hè? Hoppa, boom.
Zoveel vragen nu.
Ja, zoveel vragen. Ja, dat had ik ook. Ik heb even wat achtergrond over deze video. Dit is van ook geproduceerd door een instituut. Dat heet de Quantum Gravity Research Institute. Ja. Zit in Los Angeles. En dat is opgericht door ene Klee Irwin. En ik hoorde die Klee Irwin bij een podcast. Ik hou van die podcast die over de werkelijkheid gaat. Mm. En het is echt zijn onderzoek. Er zijn een aantal onderzoekers betrokken bij zijn instituut. En hij is best wel, hoe zou ik het zeggen, hij is een hele high-tech guy. Hij heeft onder andere samen met Ray Kurzweil, weet je, de technologiedirecteur van Google, heeft hij het Singularity Instituut opgericht. Mm. Ook zo'n soort denktank / onderzoeksinstituut waar een soort van hele out-of-the-box denkende wetenschappers samenkomen om te proberen te grip te krijgen op het grote vraagstukken van de hedendaagse wetenschap. En dat is namelijk van, kunnen ze een theorie van alles maken? En het lastige is van, we kunnen een theorie verzinnen. Daar was Einstein nog goed in. Die voldoet aan onze huidige natuurkundige wetten. Sinds de uitvinding van kwantumtheorie is het heel erg lastig om iets te vinden wat zowel de kwantumtheorie of de kwantummechanica en de natuurkunde in één theorie vat eigenlijk. Dat lukt dus niet. En dat is heel erg interessant. We hebben het al eerder gehad over Donald Hoffman, die een boek heeft geschreven, The Case Against Reality, waarin hij zegt dat ruimte en tijd niet kunnen bestaan in de kwantummechanica en daarom eigenlijk weggelaten moeten worden of eigenlijk gewoon als illusie bestempeld moeten worden. Is heel erg interessant. Maar goed, dat is een lopende discussie. Er is niet zoiets als de waarheid. Dit is gewoon een discussie tussen wetenschappers. Nou goed, dat Quantum Research Institute met die Klee Irwin, die doen daar aan mee. En die hebben een poging gewaagd om een theorie van alles te formuleren. Mm-hmm. En die gaat deze kant op. En het is gebaseerd op een aantal dingen. Veel ervan is lastig te begrijpen, maar een aantal dingen zijn makkelijk te begrijpen. Je hebt bijvoorbeeld, ik weet niet of je Max Planck kent. Dat was een beroemde, volgens mij een Duitse wetenschapper. En die heeft op een gegeven moment aangetoond dat er een kleinst mogelijke lengte is van dingen. Dat heet Planck-lengte. En dat dus iets kan niet kleiner zijn dan dat. Mm-hmm. Nou, dat hebben zij weer gebruikt om een soort onderzoek naar te doen. En ze komen erachter dat die 3D bol die zij heeft, weet je, wat een quasi-kristal projectie is van een 4D quasi-kristal, die is opgebouwd uit iets wat een tetrahedron heet. Mm-hmm. En dat is een piramide met vier gelijke zijden. Maar zo klein, dus de lengte van die planklengte.
Wacht even, een piramide met vier gelijke... Ja, oké.
Okay. Ja, dus niet een... Soms heb je een piramide met drie zijden, maar dit is met vier zijden. Dus dat net zoals de piramides in Egypte, bij wijze van spreken. Ja. En die tetrahedron zou dan het fundamentele bouwstuk zijn van alles wat wij als onze fysieke realiteit ervaren. Maar het interessante is dat dat dus niks anders is dan een projectie vanuit een hogere dimensie. En dan had ik iets anders. Ik had een... wij hebben een podcast gedaan. Nee, ik heb een podcast, toen jij een keertje op vakantie was, gedaan met met Richard Hoofs, een huisarts. En ik had het heel erg over Pim van Lommel. En daar hebben we het ook over gehad bij Jorn Luca, toen we daar de eerste keer zaten. En toen ging het heel erg over... Ja, wat gebeurt er na de dood? Of mensen die een bijna doodervaring hebben gehad. Dat is waar Pim van Lommel, hij is arts. Hij heeft daar veel over, heeft er een boek over geschreven, meerdere boeken over geschreven. En is een soort specialist geworden op het gebied van bijna doodervaringen. En wat alle mensen die zoiets meemaken met elkaar gemeen hebben, is dat ze bijvoorbeeld de ervaring hebben dat ze uit hun eigen lichaam stappen of zweven of vliegen, whatever, maar zichzelf zien liggen, vaak in een operatiekamer, weet ik wel waar ze op dat ogenblik zijn. En goed, veel licht beschrijven ze, maar vooral dat ze vanuit een ander perspectief naar zichzelf kijken. En dat is altijd me bijgebleven. Een soort van, wat is dat dan? Weet je, is bewustzijn dan... Wat is dat dan? Weet je, als dat blijkbaar los kan komen van je lichaam. Weet je, zelfs ze kunnen het ook zelfs meten. Dat je, wat is het, 21 gram of 12 gram, of weet ik veel.
Oh ja?
Ja, je weegt lichter als je sterft.
Oh ja?
Dan gaan een paar gram weg. Ja, ze film over gemaakt. Heeft ook die naam ook, 21 gram of 12.
En dan echt op het moment, dus dan lig je op een weegschaal. Op het moment dat je doodgaat, dan is het meteen 21 gram lichter. Dat idee,
het moment of... dat je ziel opstijgt uit je lichaam. Ja, ja, dat is, ja, dan ben je lichter. Maar goed, anyways, wat die Pim van Lommel dus zei, dat alle mensen met een bijna doodervaring het gevoel hebben dat ze vanuit eigenlijk een ander perspectief naar zichzelf kijken. Dat vond ik heel interessant. En wat zij laat zien in die video, hè, over dat dat verschil tussen 2D en 3D. Weet je, ze laat zien wat een 2D quasi kristal of 2D kristal is. Weet je, als gewoon op dit tafelblad bij wijze van spreken een soort van periodiek patroon geprojecteerd wordt.
Ja, maar dat is de definitie van een kristal. Het is een herhalend patroon.
Een periodiek patroon, ja, dat klopt. Ja. Maar die, stel je voor dat je op dit tafelblad, dat daar een wezen zou leven wat in twee dimensies zou leven. Weet je, wat alleen maar hier op dit tafelblad, het kan links en rechts en voor naar achter, maar het kan niet naar boven, want het heeft maar twee dimensies, het leeft in twee dimensies. Stel je voor dat je die een muur voor zijn neus zou zetten. Dat zou een onoverkomelijk probleem zijn voor dat figuurtje wat hier woont. Ja, want hij kan er niet overheen springen. Want kan niet naar boven, kan alleen maar links naar rechts. Dus een muur is een onoverkomelijk object.
Je hebt een hele oude tekeningfilm. Zeg dat cartoon tekenfilm. Van? Tekenfilm, dat zocht ik, ja. Tekenfilm van. Dat gaat hier over. Dan heb je net een kind, een 3D-wezen, die dan in de wereld komt waar alleen maar 2D-wezens zijn. En die gaat hem met schaduw projecteren. Kan die ze dan beïnvloeden?
Maar dat idee, als wij leven in drie dimensies.
Ja.
Ten opzichte van dat wezen wat in twee dimensies leeft, zijn wij, lijken we wel tovenaars. We zijn almachtig. Mm-hmm. Weet je? Want we kunnen de obstakels die iemands leven totaal beheerst, kunnen we overzien. Mm-hmm. Kunnen we overstijgen. Mm-hmm. Kunnen we zelfs wegnemen. Je kijkt en je lacht er zelfs om. Weet je? Ja. Alsof je naar een soort van, weet ik veel, cavia's of hamsters in zo'n doolhof kijkt. Zo van, wat grappig. Weet je? Omdat je vanuit een heel andere dimensie daarnaar kijkt. En datzelfde effect zul je hebben als je vanuit een vierde dimensie naar ons kijkt. Weet je, wij leven in drie dimensies, maar we kunnen ons gewoon letterlijk niet voorstellen. Ja. Het kan niet hoe het is om in vier dimensies überhaupt te leven.
Wat het is.
We hebben geen idee wat dat is. Ja, nee, we kunnen. En weet je, zoals die gasten van de Quantum Research Gravity Project, ze kunnen het uitrekenen, maar we kunnen het niet ervaren. We hebben gewoon geen idee wat acht dimensies zijn bijvoorbeeld. Mm-hmm. Weet je, dus we kunnen dat niet. Maar het interessante is, als je dus zo'n bijna doodverhaal hoort, weet je, zo'n ervaringsverhaal hoort, en je zegt van ja, nee, het lijkt alsof ik van een afstand kijk naar die 3D-projectie, naar mezelf die daar ligt, of naar je eigen lichaam wat daar ligt. Mm-hmm. Dat je dus vanuit een andere dimensie misschien wel gewoon kijkt naar iets. En je kijkt vanuit een dimensie waarin je vrij bent en vrij overzicht hebt. Zoals wij vanuit 3D zouden kijken naar een scène waarin een wezentje vastzit in een 2D-wereld.
Mm-hmm.
En dat vond ik zo tof eraan, weet je. Dat je zo'n dat er dingen zijn die elkaar raken op die manier. Weet je, dat onze realiteit een projectie is vanuit een hogere dimensie.
Mm.
Dat is echt heel interessant.
Mm.
En ook vanuit het, weet je, waar we het vorige keer over hadden, dat je zoiets hebt als collectief bewustzijn. Weet je, dat is niet iets wat samenkomt in onze drie dimensies, maar misschien stamt het vanuit die hogere dimensie, waar het niet meer dan logisch is dat daar een collectief bewustzijn bestaat. Weet je, en dat we daar allemaal deel van uitmaken en dat we op een of andere manier, als we geboren worden in deze 3D-wereld, misschien downloaden we ons bewustzijn vanuit dat collectieve bewustzijn en krijg je toch nog een fractie of een beetje mee van hoe het was om daar onderdeel te zijn van het grotere one love, één groot ding, collectief bewustzijn te zijn. Dat is goed. Ik rookte een dikke joint. Keek dit. Ik had iets van, wauw, wat vet is dit.
Ik merk dat ik altijd heel... Ik was heel geïnteresseerd in dat kristallenverhaal. Volgens beginnen ze over 8D en 4D. En dan gaat mijn hoofd hier.
Omdat je het niet kunt. Tilt. Ja, je hebt, er is gewoon geen mogelijkheid waarmee we kunnen begrijpen wat of kunnen ervaren wat dat betekent.
Nee, want hebben zij dan ook een idee bij wat dat 4 en 8D dan inhoudt?
Nee, dus ze rekenen het uit. Maar het zijn formules.
Wat reken je dan uit?
Dat gaat me echt de pet erboven. Ik heb een poging gedaan om die research paper door te lezen, maar het is echt hopeloos. Ik heb geen natuurkunde gestudeerd, dit is maar niet voor mij.
Ik vind altijd met dit soort dingen, ik heb altijd twee dingen. Ik vind één uitermate interessant, want ik kan me heel goed indenken dat... Nou, ik vind die 2D, 3D vergelijking, die is heel sterk. Ik moet zeggen, ik ken ook die tekenfilm van vroeger, wat ik heel boeiend vond, waarbij die wezentjes zo zijwaarts bewogen en dat ze vanaf dat kind dan vanaf de 3D-wereld daar invloed op had. En ja, en zij hebben daar geen weet van. En ik kan me indenken dat er heel veel dingen zijn waar wij geen weet van hebben, waar we inderdaad amper ons hoofd omheen kunnen wrappen. Ik heb eerder gezegd dat onze hersenen heel slecht in staat zijn om de realiteit te kunnen vatten. En dat, volgens mij, dit is zo'n onderwerp waarbij dat heel erg sterk uit blijkt. Maar dat er meer is dan een of andere manier door te leven en door te ervaren, krijg je als je volgens mij een beetje open en kritisch open staat en kritisch bent, al heel snel het idee dat datgene wat wij kennen, dat kan niet het hele verhaal zijn. Dat is gewoon ontoereikend om de wereld en het leven en onze ervaring te verklaren. Dus dat er iets anders is dan we nu zien, dat is voor heel veel mensen denk ik wel een gegeven. En dat stoppen ze in heel veel verschillende egregores, denkbeelden, ideologieën of wat dan ook, religies. Dus daar denk ik van, dat is interessant. Wij zijn een projectie van iets hogers, waar je dus eigenlijk niet bij kan. En aan de andere kant denk ik altijd, wat ik heb bijvoorbeeld met dit van, wat ik zei van hoe dan? Ik vertrouw eigenlijk ook aan de andere kant dan ook weer alleen maar mijn eigen waarneming en niet de verhaal van de ander. Ze komt nu stap ik een wereld binnen waarbij de regels en fundamenten zijn bedacht en onderzocht door iemand anders. Maar ik kan dat sowieso, ik kan het niet verifiëren, dat onderzoek. Dus de spelregels en de bouwstenen die zij mij geven, dan moet ik dan even volgens hun spelregels spelen.
Nee, je hebt een metafoor nodig waarin je het kunt begrijpen. Want het is natuurlijk logisch dat als je de wiskunde zou controleren en je hebt zoiets van, het sommetje klopt, dat nog niks zegt over die ervaring. Mm-hmm. Maar dat is bijvoorbeeld, dat vind ik heel interessant, want dat is waar drugs interessant is. Dus bijvoorbeeld alle hallucinerende, weet je, de ayahuasca's, de paddenstoelen, ik hoorde laatst iemand over Joppo spreken, wat ik niet kende. Nou goed, er zijn een aantal drugs die je... Een soort combinatie van DMT en dat spul wat in die kikkers zit, wat ze likken, weet je, dat soort dingen. En dat het schijnt ook een soort ding te zijn. En dat neemt je dus, als het goed is, een klein beetje mee uit deze dimensie. Dat is waarom het geen sens maakt. En dat is ook waarom je zo daar zo...
Dat kan navertellen.
Ja, omdat je keert weer terug. Maar het is ook een manier om een grotere dimensie te ervaren. Weet je, om een ander soort... En ik snap dat is mijn invulling daarvan. Hè? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat mensen hebben allemaal hun eigen ervaring met dit soort, met trips of weet ik veel wat. Maar dit is mijn ervaring ervan, is dat je inderdaad het lijkt wel alsof je vanuit een afstandje kijkt naar die derde dimensie waar we in zitten.
Mm-hmm.
En dat voelt ontzettend bevrijdend. Dat is super vet. Mm-hmm. En daarom heb ik zoiets van, ik heb dat nooit echt kunnen. Ik wist niet wat het was. Maar toen ik deze video zag, had ik echt zoiets van, het maakt gewoon zoveel sens om jezelf voor te stellen dat je vanuit een hogere dimensie de mensen waar we nu in zitten ervaart. En dat je eigenlijk alleen maar de beperkingen die wij ervaren als beperkingen, die we, of tenminste we ervaren het niet als beperkingen, maar ze zijn er wel, dat je daar bevrijd van voelt op het moment dat je op een hogere dimensie zit. En daarom dat je dus ook dat gevoel hebt opeens van alsof je alles kunt zien, dat je overal kunt gaan, dat je echt jezelf los kunt maken van deze fysieke beperkingen van die derde dimensie of van die drie dimensies.
Mm. Maar als het waar is, ja, ik zit nog steeds met die waarheidsvraag. Die blijft nog. Ga ik het eerst zeggen? Nee. Maar als dit. Wat mij ook verbaast is dat dit soort. Nou, de dingen waar wij over praten. Dat het zo'n sumier onderdeel is van het normale leven.
Ja, maar omdat je kunt er eigenlijk niet zoveel over zeggen. Je kunt het of ervaren of je kunt het uitrekenen of weet ik wat. Je kunt er hele indirecte manieren kunnen mee omgaan.
Nee, maar ook de zoektocht erna is. Ik bedoel, ik heb altijd gezegd van als je kijkt naar religie nou, je hebt volgens mij zijn de meeste mensen in de wereld nog steeds religieus als een van de drie.
Ja.
Abrahamistische geloven. Dus okay. Alles van Abraham is, ja. Zowel Jodendom. Christendom als islam, die hebben allebei het soort van oorsprong vanuit Abraham. Dat is, okay. Komt een profetenlijn tot, nou ja, goed, ligt aan waar je stopt bij elk geloof.
Mm-hmm.
Maar dat zijn de drie grootste religies nog steeds ter wereld. Dus die mensen, ja, hebben een bepaald wereldbeeld,
mm-hmm,
waarvan zij zeggen, dit is hoe de wereld en het universum en alles wat bestaat, de werkelijkheid, ja, ontstaan is. En je moet je dus aan bepaalde richtlijnen houden. Dus ik heb altijd gezegd van, ja, ik weet niet of ik het geloof, maar als een van die lui gelijk hebben, dan is het best belangrijk om dat te onderzoeken. Ik bedoel, als de moslims gelijk hebben en ik leef niet als een moslim, dan heb ik een probleem, zeg maar, daarna.
Maar wat zeggen die religies nou werkelijk? Die zeggen iets over de mens, zeggen niet iets over de realiteit. En dat, daarom denk,
nee,
ik dat...
Wel, ze gaan uit van een scheppingsverhaal. Van iets
van de mens,
design,
van het leven op aarde.
Nee, van alles. Ik bedoel, dat...
God creëerde alles.
Nou ja, onze realiteit in ieder geval.
Oké. Okay.
Dus het bedoel, hij creëerde de heavens and the earth. Ik bedoel, dat is ook wat hij creëerde. Ja, okay, dat begon, okay, met. Het begon, ja, eerst met dag en nacht, licht, hij heeft de zon, alles, okay, alles heeft hij gecreëerd. En daarna, op de zevende dag, geloof ik, de mens. Op de zesde, okay, dag en de zevende dag rusten. Dus dat hij creëerde al ons bestaan. Wat daar buiten zit, daar, ja, hebben ze het niet over.
Uh-huh.
En dus het gaat over onze realiteit en hoe we daar ons in zouden moeten gedragen. En ik weet niet of het waar is, maar het is... Wat ik wilde zeggen is dat het belangrijk is om te achterhalen wat waar is als daar consequenties aan verbonden zijn. Dus ik vind het altijd heel,
ja,
interessant dat we daar zo weinig tijd aan besteden aan dit soort zaken. En dan vraag ik me af, en dat is om hier kom ik op, omdat vorige week zei iemand dat het egregore dat onderdeel was van een bepaalde hidden knowledge.
Oké, okay, ja, dat klopt. Het is een verboden woord. Bedoel je dat?
Nee, het was verboden, occulte kennis.
Ja, ja, op die manier, ja, ja.
En dan vraag ik me af van hoeveel van dit soort kennis,
mm-hmm,
is er wel, maar wordt er gewoon niet over gepraat.
Nou, heel veel natuurlijk.
En waarom niet?
Nou ja, omdat het onze egregor bedreigt waarin we leven. Hmm. Dus ons idee van, ik weet dat het Vaticaan, wat dat is, 15 kilometer aan bibliotheek, geloof, ja, ik, ergens onder de grond, waar van alles nog wat ligt, mm-hmm, wat de grote egregor of eigenlijk de context van het menselijk leven in ander licht zet. Maar, mm-hmm, of dat nou is dat we, weet ik veel, dat we door aliens gecreëerd zijn, of dat we in een simulatie leven, weet ik veel. Weet je, of misschien beide kan waar zijn. Mm-hmm. Ik bedoel, we kunnen in een simulatie leven en ook nog steeds door aliens gecreëerd zijn. Weet, mm-hmm, je, dat hoeft elkaar niet uit te sluiten.
Nee.
Dus ja, ik bedoel, dat zal allemaal, er zal heel veel zijn. Maar ja, waarom wordt er niet over gepraat? Omdat mensen gewoon de hele fucking dag zitten te Netflix. Of,
ja,
dat is wat ze aan het doen zijn. En dat druk ook maken over Pieter Omtzigt.
Ja, ja, precies. Dat belangrijk punt. En wat iemand wel terecht zei ook tijdens een van de opmerkingen onder de podcast, is dat mensen zitten gewoon vast in de rat race.
Ja.
Torenhoge belastingen, torenhoge inflatie, exact, regeldruk. Ja. Dus Je hebt heel weinig tijd om onderzoek te doen naar heel veel dingen. En daarom, ja, is het nog steeds bizar. Grappig, dan wordt het bijna spiritueel als je praat over libertarisme en het hebben van geen inflatie en lage belasting. Want ik blijf bij dat mensen zich niet kunnen voorstellen hoe lijp vrij we zouden zijn als jij niet, nou, het is het 50, 60, 70% van jouw
Ja.
Inkomen hoeft af te staan. Nou, dat is echt, het is echt niet voor te staan. Waar je dan je tijd aan zou kunnen besteden. Dus dat is ook wel een punt waarom mensen denken er weinig mee bezig zijn. We worden ook bewust afgeleid van datgene wat meer aandacht zou moeten krijgen.
Ja, nou ja, goed, interessant. Dat is waarom Netflix ze weggooien de tijd is, maar het kijken naar Viva Valenta niet natuurlijk.
Ja, zeker.
Dat is waarom we een shadowban hebben. Ja. Zodat, net als het Vaticaan die boeken heeft liggen, dus daar mag je niet naar Viva Valenta kijken. Goed, zullen we hiermee stoppen en het gaan hebben over Tucker Carlson of zullen we het hebben over Pieter Omtzigt?
Tucker Carlson.
Nou goed, 100%. Dan gaan we heel eventjes...
Fok Pieter.
Pieter verdient het niet om gewoon nu al zoveel aandacht te krijgen. Laten we heel even kijken. Tucker Carlson, zoals je weet, is natuurlijk bij Fox weggegaan. Was een host, een presentator bij Fox News. Super populair, waarschijnlijk een van de populairste mainstream media televisiepersoonlijkheden. Voornamelijk omdat hij gewoon de waarheid durfde aan de kaak te stellen. Hij durfde gewoon vragen te stellen. Hij is zijn eigen kanaal begonnen... Tucker Carlson Network, geloof ik heet het. Het zit op Twitter. En Tucker is naar Moskou gevlogen om daar Vladimir Poetin te interviewen. En gelijk krijgt hij een ongelooflijke lading stront over zichzelf heen. Vanuit iedereen die zich bedreigd voelt. Omdat Tucker gewoon doet wat iedereen, wat elke journalist zou moeten doen. En gewoon Poetin vraag stelt. We gaan eventjes kijken naar de aankondiging van het interview van Tucker. Als je dit kijkt, is dat nog niet gepubliceerd. Dus we hebben dat nog niet gezien. We hebben wel een soort van, hoe noem je dat? Een soort...
Ja, volgens mij trouwens... Nee, hij wordt donderdag, zag ik net, 6:00 Amerikaanse tijd.
Dan is hij nog niet gepubliceerd. Goed, laten we even kijken deze aankondiging, hè? Even kort.
We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. We'll be doing that soon. There are risks to conducting an interview like this, obviously. So we thought about it carefully over many months. Here's why we're doing it. First, because it's our job. We're in journalism. Our duty is to inform people. 2 years into a war that's reshaping the entire world, most Americans are not informed. They have no real idea what's happening in this region, here in Russia or 600 miles away in Ukraine. But they should know. They're paying for much of it in ways they might not fully yet perceive. The war in Ukraine is a human disaster. It's left hundreds of thousands of people dead, an entire generation of young Ukrainians, and it's depopulated the largest country in Europe. But the long-term effects are even more profound. This war has utterly reshaped the global military and trade alliances. And the sanctions that followed have as well. And in total, they have upended the world economy. The post-World War II economic order, the system that guaranteed prosperity in the West for more than 80 years, is coming apart very fast, and along with it, the dominance of the US dollar. These are not small changes. They are history-altering developments. They will define the lives of our grandchildren. Most of the world understands this perfectly well. They can see it. Ask anyone in Asia or the Middle East what the future looks like. And yet the populations of the English-speaking countries seem mostly unaware. They think that as nothing has really changed. And they think that because no one has told them the truth. Their media outlets are corrupt. They lie to their readers and viewers. And they do that mostly by omission. For example, since the day the war in Ukraine began, American media outlets have spoken to scores of people from Ukraine, and they have done scores of interviews with Ukrainian President Zelensky. We ourselves have put in a request for an interview with Zelensky, and we hope he accepts. But the interviews he's already done in the United States are not traditional interviews. They are fawning pep sessions specifically designed to amplify Zelensky's demand that the U.S. enter more deeply into a war in Eastern Europe and pay for it. That is not journalism. It is government propaganda. Propaganda of the ugliest kind, the kind that kills people. At the same time, our politicians and media outlets have been doing this, promoting a foreign leader like he's a new consumer brand. Not a single Western journalist has bothered to interview the president of the other country involved in this conflict, Vladimir Putin. Most Americans have no idea why Putin invaded Ukraine or what his goals are now. They've never heard his voice. That's wrong. Americans have a right to know all they can about a war they're implicated in, and we have the right to tell them about it because we are Americans too.
Goed, oké, laten we blijven stoppen. Het is duidelijk. Tucker is naar Moskou afgereisd. Het interessante, wat me ten binnen... Ik kan me herinneren dat bijvoorbeeld voorafgaand aan de Irak-oorlog was... ik ben even vergeten hoe die CNN-journalist heet, maar die was naar Bagdad gevlogen om Saddam te interviewen. Mm. We hebben interviews gezien van de BBC onder andere met Muammar Gaddafi. Mm-hmm. Toen dat gedonder met Libië en dat vliegtuig wat neergeschoten was. Ik heb echt zoiets van, het is waarom is het nu zo'n big deal dat Tucker Carlson naar Moskou vliegt om Poetin te interviewen, terwijl dat vroeger nooit een probleem was? Waarom is dat zo'n big deal? Omdat
terwijl die oorlogen zijn ook nog niet bepaald op eerlijke voorwenselen gestart.
Exact, maar omdat dat vanuit een gecontroleerde positie was. Het was de BBC, het was CNN. Dat waren allemaal gewoon gecontroleerde media outlets. Mm-hmm. En wat je nu ziet is wat Tucker doet. Tucker is niet, hij valt niet, je kunt hem niet censureren. Mm-hmm. Ik bedoel, Musk heeft al gezegd, hij gaat het interview uitzenden en er gaat geen enkel censuur plaatsvinden. Mm-hmm. Dat is een grote bedreiging voor de egregore waarin de huidige elite zich, of tenminste, in geïnvesteerd is. En dat is namelijk dat we moeten meer oorlogen en we moeten allemaal tegen Rusland. En Amerika moet deze, tussen aanhalingstekens, derde wereldoorlog winnen. Want anders gaat de dollar onderuit. Dus daarom zie je Guy Verhofstadt en de Clintons en weet ik veel wie allemaal. Die staan op hun achterste benen, omdat dit is een probleem. We zagen RTL ook, die zei de omstreden journalist Tucker Carlson. Er is niks omstreden aan Tucker Carlson.
Maar wat is dan de reden dat de BBC en al die outlets het nu niet doen? Ik bedoel, die deden het destijds. Destijds waren ze, neem ik aan, ook controlled.
Omdat Poetin gewoon gaat zeggen dat hij niet geïnteresseerd is. Ja, maar omdat Poetin gewoon niet geïnteresseerd is om te zeggen dat hij heel Europa gaat veroveren. En dat is gewoon wat je hier hoort. Ja, Poetin gaat echt niet stoppen bij de grens met Oekraïne.
Ja, oké, dus ze hebben het niet gedaan omdat ze niet het verhaal uit hem krijgen wat ze willen horen.
Ja, precies dat. Ja, en dat is.
Ja, ik vond het echt een. Ik heb vandaag. Vanaf was ook vandaag geproduceerd, maar vandaag met heel veel interesse bekeken. Omdat hij zegt meerdere dingen die gewoon heel tekenend zijn voor de wereld waar we nu in leven. Eén, dat hij zegt dat de media gewoon corrupt zijn. Maar goed, dat hebben we het heel vaak over. Maar het blijft mij toch wel een bizarre constatering dat de media niet meer in dienst is van het volk om de overheid te controleren, maar het propagandaverhaal van de overheid publiceert richting het volk. Ik zag een heel interessante meme van hoe dat vroeger ging. Media, zag je zo'n tekeningetje met allemaal poppetjes. Uh-huh. en een man achter een spreekgestoelte en dat... En dan iemand met een megafoon ertussen die aan het schreeuwen was naar de overheid. En vervolgens zag je, nu was het zeg maar die mooie megafoon aan het schreeuwen naar die poppetjes toe. En dat is zo tekenend voor hoe journalistiek nu werkt. Het heeft niks met te maken.
Maar het verdienmodel is veranderd. Dus vroeger kon media leven van het feit dat mensen gewoon een krant kochten.
Ja.
En tegenwoordig is het gewoon subsidie uit Brussel.
Ja.
Dus dat is wat er veranderd is in de media. Er is een, volgens mij was dat ook Project Veritas, dat iemand van de farmaceutische industrie toegaf, een soort van undercover, dat de enige reden dat farmaceutische bedrijven adverteren in Amerika, mag dat namelijk, op televisie, is zodat ze het narratief op televisie kunnen controleren. En niet zozeer vanwege bereik, want dat is niet hoe zij hun sales doen.
Maar dus dat daarmee wil je zeggen dat ze dus adverteren, zodat er ook geen kritische geluiden komen van diezelfde kanalen waar ze geld aan geven.
Exact. Ja, dat gebeurt gewoon, weet je. Dat is waarom, en het gebeurt in Nederland ook, weet je. AstraZeneca, die zit echt vuistdik in BNN Nieuwsradio, weet je. En in het FD Media Groep. Dus ja, dat gebeurt hier ook.
Maar het is toch bizar. Ik vind het toch, blijft het niet, ik bedoel, we hebben het er heel vaak over. En voor mij, iedereen die geregeld luistert, vindt het ook normaal. Maar ik blijf het gewoon bizarre constatering vinden dat zo is. Maar er zijn nog genoeg mensen die denken, ja, als het zo waar zou zijn, dan zou het wel in de krant staan.
Die
dat idee hebben. En hij zegt ook van, de media liegt en niet, en they lie by omission, zegt hij, door het weglaten van nieuws. En dat is precies wat ze doen.
En we zien dat dagelijks. Kijk, de boerenprotesten door heel Europa, weet je. Hoe heet dat? De Élysée, wat vol met stront gespoten wordt in Parijs. Ja, het is fantastisch. En nergens niks niet, weet je. Dat zijn beelden die gaan de wereld over normaal gesproken. En er gebeurt niks. Het wordt niet besproken. Nee. Het is gewoon, er is helemaal geen aandacht voor in de mainstream media.
En ook het feit dat het zo anders is per wereld. Peter. Hij zegt van ja, als je hier komt, of als je, ik las ook een tweet van iemand anders, ja, als je in Singapore of het Azië rondloopt,
ja,
mensen hebben een totaal ander beeld van hoe de meeste mensen hier tegenaan kijken. En dat zou ook verklaren waarom wij het idee hebben dat we in een film zitten, omdat alles zo onecht is. Omdat we hebben misschien meer het beeld van het oosten van de wereld, terwijl we wel in het westen zitten. En iedereen is zo totaal gedesoriënteerd en met cognitieve dissonanties die rondlopen de hele tijd.
Nou, het interessante is, het is ontploft met corona. Dit is al heel oud. Dit gebeurt al heel lang. Maar met corona zijn ze te ver gegaan. Mm. Weet je, dus de grondrechten die geschonden zijn. De onzin, de klinkklare onzin, waarvan, om heel eerlijk te zijn, wij al in het begin zeiden dat het allemaal onzin was en dat je niet moest meedoen daaraan en dat je echt serieus zelf kritisch moest gaan nadenken. Dat is, nou, volgens mij heb ik vandaag voor het eerst een peer-reviewed onderzoek voorbij zien komen, waarin gewoon wordt gesteld dat voor elke zogenaamde geredde persoon van de coronavaccins, mm-hmm, of die door de coronavaccins gered zijn of hun leven gered hebben, dat er 14 mensen gestorven zijn. Mm-hmm. Nou, ik denk dat het extreem conservatief is, maar dat soort dingen die werden al in de alternatieve media werden al tijdens corona gezegd.
Mm-hmm.
En nu pas begint dat een beetje door te sijpelen. En nog steeds durven al die media outlets niet aan. Want het is gewoon zelfcensuur. Mm-hmm. Ze zijn gewoon bang. Ze zijn allemaal bang dat ze hun baan kwijtraken.
Mm-hmm.
En dat maakt het waardeloos. Echt, media is waardeloos geworden. En ik vind dat, weet je, ik bedoel, ongeacht wat Poetin gaat zeggen tegen Tucker Carlson, dat Tucker dit hiernaar wijst en 68 miljoen mensen hebben deze video, waar we net naar gekeken hebben, al gezien op Twitter.
Mm-hmm.
Ik bedoel, dat is 68 miljoen, weet je? Ik bedoel, ik weet niet hoeveel mensen de Volkskrant lezen, maar niet 68 miljoen. Het zijn er echt heel veel. Dus je merkt ook gewoon van de massa is aan het doorkrijgen van, wacht eens eventjes, hier hebben we alternatieve media. Die is met Poetin aan het praten. Ik krijg hier een genuanceerd verhaal wat veel meer sens maakt. Ik krijg hier informatie over corona, over de vaccins, over wat er gebeurt in de economie. Wat er, weet je, dat is ook zo'n ding, weet je, waar we constant gebombardeerd worden met nepnieuws. Weet je, een soort van ja, de soft landing of de weet je, ik bedoel, wat de Fed doet en wat er aan de hand is daar. Is de hele tijd wijzen naar alles behalve dat de staatsschuld in Amerika onhoudbaar groot is geworden en wat de gevolgen daarvan zijn. En zij ze doen net of nee, want we gaan dit en nog 0,5% erbij en kijk naar 0,5% lager. Oh jee, kijk de aandelen Nvidia gaan, weet je. Maar niemand heeft het daar over soort van, wat hebben ze, 33 biljoen staatsschuld. Mm-hmm. Dat de rente op die staatsschuld inmiddels al meer is jaarlijks dan wat ze uitgeven aan defensie.
Mm.
En dat is Amerika's grootste uitgavenpost. Mm-hmm. Dat is insane. En dat, ja, weet je, dus mensen beginnen alternatieve media serieus te nemen. En ik denk dat dit gaat zo'n moment zijn waarop nog meer mensen wakker worden en gaan zoiets hebben van wow, weet je, dat is interessant.
Ja, terwijl er ook nog heel veel mensen het niet aandurven. Ik denk dat er weinig mensen meer zijn die echt oprecht geloven dat het, dat het anders zit dan wat Tucker bijvoorbeeld probeert duidelijk te maken. Maar ik denk dat er heel veel mensen nog vastzitten in een angst. Want als we toegeven aan een bepaalde werkelijkheid, nou dat impliceert gewoon heel veel. En ik vind hij zegt in het filmpje hier, het stukje hierna, vind ik nog iets heel boeiends wat hij zegt. En dat heeft hij blijkbaar al veel vaker gezegd, is dat hij wilde al eerder Poetin interviewen. Volgens mij nog in zijn tijd bij Fox.
Toen werd hij afgeluisterd.
En hij zei van ja, maar de Biden-administratie heeft mij daarvoor bespioneerd en dat probeert tegen te houden. En dat heeft hij, ik ging het onderzoeken, want ik vond dat nogal een lijpe uitspraak.
Ja, hij heeft daar een aflevering over gemaakt zelfs.
Ja, en dat, ik bedoel, dat zijn dingen waarvoor.
Hij werd gewoon opgebeld door de NSA volgens mij. Soort van luister, we hebben begrepen dat je tickets hebt gekocht naar Moskou. Deze trip kun je maar beter niet maken.
Nee, volgens mij heeft hij een, dat is wel een mooi verhaal, maar volgens mij is het, tenminste dat las ik, dat hij, er is een NSA whistleblower, die heeft hem gecontact en gezegd dat de NSA hem in de gaten houdt en dat ze van plan waren om berichten, om te lekken waar hij mee bezig was, om hem blijkbaar bij Fox in discrediet te brengen. Dus hij heeft daar een whistleblower, die heeft hem daar mee benaderd. Wat fucking gestoord is, want dit is de reden waarom Nixon moest aftreden.
Ja.
Nixon heeft het overheidsapparaat gebruikt om, om te bespioneren op journalisten en op de tegenpartij.
Ja.
Om het in te zetten voor zijn campagne. En dat lijkt Biden volgens mij een beetje aan de lopende band te doen.
Er zijn geen gevolgen meer.
Het maakt niet meer uit. En dat is... En dat is ook, en maar met mensen ook gewoon weten van ja, het boeit allemaal niet meer.
Maar waarom? Omdat ze de media in hun zak hebben.
Ja.
Want waar is het Watergate-schandaal gepubliceerd? Was dat de Washington Post?
Weet ik niet meer. Ik weet wel dat het, hoe heet die was? Die
Walter Cronkite.
Nee, die... nee, toch? Het was toch die onderzoeksjournalist die nu ook...
Natuurlijk.
Van de pipelines nu ook. Die nu helemaal in één keer niet meer als goede onderzoeksjournalist wordt gezien.
Ik ben zijn naam kwijt, maar ik snap wat je bedoelt, ja.
Die.
Hoe heet die nou? Daar kan ik niet tegen. Daar kan ik niet tegen. Maar goed, oké. Dus inderdaad, die was het inderdaad, ja. Het grote verschil is dat nu dus de media in de zak zit van de politici. Of eigenlijk in de zak zit van dezelfde donors en sponsoren die politici hebben omgekocht. En dat, dat is een soort wisselwerking die is destructief voor democratie. En dat vind ik heel interessant dat er gewoon nu echt actief wordt teruggevochten. Ik moet wel zeggen, Carlson is... hij trekt behoorlijk wat negatieve aandacht op zichzelf. Hij is dapper dat hij dit aankan. Maar hij is ook heel eigenwijs.
Mm-hmm.
En ik weet zeker dat hij ook ontzettend veel bijval krijgt in Amerika. Er ging ooit een gerucht dat hij running mate van Trump zou worden.
Mm-hmm. Hoop het niet.
Nee, dat hoop ik ook niet. Maar dat het zou wel kunnen. Hij heeft wel contact gehad met Elon Musk hierover, over deze trip ook. Dus hij heeft een paar hele machtige mensen achter zich staan. Mm-hmm. Dat is echt opvallend.
Mm-hmm.
En dat, ik denk dat het eerlijk gezegd, ik denk dat het een beetje klaar is met de elitaire agenda. De agenda 2030. Ik denk dat het... We zien het gewoon... Dit is hoe dat in elkaar brokkelen daarvan, hoe dat eruit ziet.
Ja, maar ze blijven het wel nog proberen. Ik vraag me af hoe snel daar iets...
Het interessante is... Wat er in Nederland aan de hand is, is natuurlijk super. Ik weet niet of je dat gezien hebt, dat Christine van der Leyen, dat stikstofverhaal van tafel heeft geveegd.
Nee.
Ja, dat is in Brussel gebeurd. En dat is natuurlijk een beleid wat is opgetuigd door Frans Timmermans en zijn slaafje Diederik Samson. En die... die hebben dat met z'n tweeën zitten bekokstoven. In Nederland wordt dat nog volop uitgerold. Maar in Brussel is er dus aan de handrem getrokken. Onder andere doordat dat boerenprotest zo ontzettend uit de spuigaten aan het lopen is. Dus wat ik zei, in Frankrijk of in Parijs, daar ligt, half Parijs ligt lam. In Duitsland is het, het stopt maar niet, het gaat maar door. We zien er niks over op tv, behalve... korte itempjes, er wordt amper aandacht aan besteed. Maar het begint nu ook zijn effect in Nederland te hebben. Want je ziet ook hier de boeren weer wakker worden en die beginnen weer snelwegen te bezetten. En dat begint hier ook weer.
Mm-hmm.
Dus dat is natuurlijk, dat heeft Frans Timmermans, heeft dat gewoon eigenlijk in Europa uitgerold. Dat wordt nu teruggefloten.
Mm-hmm.
Ja, en dan staan we op het punt dat hij misschien wel terug gaat keren. Of terug gaat keren, dat hij misschien minister-president wordt. Ja, wat de fuck gebeurt hier nou?
Maar wat heeft hij dan precies teruggeloten, omdat het stikstofverhaal, dat was de doorvertaling van Nederlandse en Vlaamse politici die, want het gaat om natuurbehoud.
Ja.
Er is een Europees natuurbehoud verhaal waarbij bepaalde gebieden worden aangewezen die behouden moeten worden. En dat heeft Nederland vertaald is, maar dan mag er niet te veel stikstof in neerslaan, want als stikstof erin is, dan verandert de samenstelling van de natuur, blablabla. Dus dat was een... Maar wat is dan van tafel? Is dat dan de natuur?
Kijk, Nederland is natuurlijk een pilotland. Dus hier is het eerste... hier is de pilot uitgerold over stikstof. Dus de Nederlandse boeren hebben daar voor het eerst vol mee te maken. Daarom hadden wij ook hier de eerste boerenprotesten.
Mm-hmm.
Maar inmiddels is duidelijk is dat sentiment overgeslagen. Dus dat is nog steeds iets wat op de agenda staat. Ook al werd het niet nog niet uitgerold in Duitsland bijvoorbeeld. In Duitsland waren er andere redenen waarom die boeren boeren de straat op gingen. Maar onderliggend was er het gevoel van, wacht eens eventjes, vanuit Brussel komt er nu beleid om ons uit de weg te ruimen. En dat hebben de Fransen ook op die manier opgepikt. En dat sentiment, of het nou gaat om subsidies op brandstof of om regelgeving waaronder niet, waar niet mee te werken valt, allemaal dat soort dingen, dat kan allemaal wel waar zijn. Maar dit is waar het om gaat, is dat onderliggende sentiment van die boeren worden aangepakt. Mm-hmm. En dat is iets wat je in al die landen ziet, of eigenlijk in alle landen ziet. Het ziet er steeds anders uit. Maar die onvrede die het opwekt, die binnen een context van de boeren moeten weg. Opeens zien die boeren die kijken naar die regeltjes waar ze al jaren onder gebukt gaan. Die hebben ze iets van, wow, wacht eens eventjes, hier is iets meer aan de hand. Mm-hmm. Die zijn nu allemaal wakker geworden. En dat is waarom Van der Leyen ook zegt van, ja, dit werkt heel polariserend. We moeten hiermee stoppen.
Ik vraag me heel erg al heel lang af hoe we hier uit gaan komen. Want volgens mij zijn de boeren echt al sinds de oprichting van de Europese Unie ingelijfd in de Europese Unie. Ze zijn lekker gemaakt met subsidies. Dus er is heel veel regelgeving gekomen, maar je krijgt subsidie om daaraan te voldoen. Dus elke keer werden de eisen strenger en was het eigenlijk al niet meer haalbaar. Maar omdat er zoveel geld naar boeren ging. Ik weet niet meer hoe dat nu zit, maar ik weet echt al 20 jaar geleden was ik gefascineerd door hoe dat geregeld is. En zag ik een hele goede Belgische documentaire over het landbouwbeleid van de Europese Unie. Want 2/3 of 3/4 van de begroting ging destijds naar subsidies voor landbouw. En ik weet niet meer hoe die samenstelling nu is. Omdat men het idee had na de Tweede Wereldoorlog van, we moeten zelfvoorzienend zijn in onze voedselproductie. Daar komt het een beetje. Dat was het in ieder geval het idee. En nu zie je dat er dus hele strenge eisen zijn. En aan de andere kant maakt dat de Nederlandse boeren bijvoorbeeld heel erg efficiënt. Wordt altijd heel erg gezegd. Maar van me af, in hoeverre zouden ze kunnen bestaan zonder subsidie met dezelfde regelgeving? Hoe kijken ze daar zelf tegenaan? Want je moet denk ik van beide af, wil je weer echt een zelfstandige autonome voedselproductie hebben.
Ja.
Dan moet je dus zonder die subsidies kunnen blijven bestaan. En daar moet tegenover staan dat je dus bepaalde of heel veel regels ook afschaft. Maar die discussie hoor ik niet in het hele landbouw. Nee. Beleid. Het gaat nu om de laatste paar regels, de laatste paar dingen. Maar volgens mij zitten ze al zo in de knel dat als men nu zegt van, ja, we stoppen gewoon met de subsidie. Mm-hmm. Dan is dat volgens mij einde oefening voor heel de landbouw in Europa.
Nou ja, kijk, ik hoop dat ze stoppen met die subsidie. Want dan krijgen we weer een normale functionerende markt.
Ja, zeker,
en ik denk dat dat gaat gebeuren. Dus wat je nu krijgt zijn die, ja, alles is krom, weet je. Ik bedoel, mede door die subsidies is het mogelijk om die gigantische bio-industrie op te tuigen. Weet je, terwijl dat vroeger allemaal lokaal producerende bedrijven waren die gewoon prima opereren.
Mm-hmm.
En weet je, dat is het kromme ervan. Ze willen dan van de, weet je, die varkensflats willen ze vanaf, weet je, die je in Brabant hebt. Maar die zijn wel allemaal met subsidies zijn ze die daar neergezet, weet je. Dus ik bedoel, dat soort bedrijven zouden niet zomaar bestaan, denk ik, als die vrije markt beter zou opereren. Want ik denk niet dat mensen willen niet vlees van zieke dieren, weet je. Ik denk gewoon niet dat nou, ik denk gewoon, weet je, en hetzelfde met dat gesodemieterij en die slachterijen de hele tijd, weet je, die dierenmishandeling, weet ik wat. Mensen willen dat niet, weet je. Dus als jij, weet ik veel, je bedrijf gewoon netjes runt, dan willen mensen ook je producten hebben, weet je. En dat heb ik zelf wel, weet je. Ik koop mijn vlees gewoon bij een boer direct. Mm-hmm. En daarvan weet ik gewoon van, die gaat goed met zijn dieren om en dat werkt allemaal. Dus ik denk dat mensen dat liever willen. Maar ja, die subsidiesector, ja, die heeft er ook voor gezorgd dat misschien is vlees wel te goedkoop. Ik weet het niet, weet je. Maar in ieder geval, ja, met de inflatie erbij wordt het natuurlijk lastig. Krijg je dat soort dingen, weet je. Ik weet niet, ik vind het een moeilijk verhaal. Maar ik heb echt zoiets van, ja, die boeren die zijn begonnen om tegen dat wespennest aan te trappen.
Mm-hmm.
En dat doen ze heel goed. En ik denk dat niet meer dan logisch dat gevolg gaat hebben voor beleid.
Yeah.
Dus ik denk uiteindelijk het wal keert het schip. Want jij zegt van, hoe eindigt het? Dat is hoe het gaat eindigen, het wal keert het schip.
Ik denk ook dat dat hier de informatievoorziening vanuit de overheid ook weer een belangrijke rol speelt. Misschien zometeen voor de extra. Dan heb ik nog een filmpje wat daarmee te maken heeft over. We gaan er nu zo blind van uit dat alles wat verkrijgbaar is ook op een bepaalde manier goed is. Want dan heb je een overheid die is als gatekeeper opgetreden. Dus alles wat jij koopt, dat heeft een bepaalde status. En eigenlijk zou je daar niet van uit moeten gaan. Je moet alles zelf controleren en zelf nagaan. Hetzelfde is met de perverse werking met drugs die legaal is, zoals alcohol, en drugs die illegaal is, waarbij het beeld dan bestaat dat alcohol helemaal niet zo slecht voor je is.
Terwijl... Het is veel ongezonder dan heroïne, bij wijze van spreken.
Ja, ik heb nog een interessant grafiek van onderzoek van de schade die drugs aan jezelf doet en de schade die drugs doet aan de maatschappij. En dan zie je dat alcohol gewoon bij die gecombineerde twee bovenaan staat.
Ja.
Voor heroïne en voor crack cocaine, die nummer 2 en 3 zijn. Dus dat idee van alcohol is helemaal niet zo slecht. Dat leeft omdat de overheid het heeft toegestaan. En dat hele idee van wat goed is, dat bepaalt de overheid. Dat speelt denk ik ook in die vleesindustrie een hele belangrijke rol.
Nou, in de voedselindustrie inderdaad.
In de voedselindustrie,
in zijn algemeenheid, ja zeker, dat is waar. Ja. Welk filmpje wou je laten zien? Want daar heb ik nog wel even tijd voor.
Olijfolie bestaat niet.
Ah ja, vet. Die titel is integrerend. Laten we even kijken.
Maar wat is klassieke olijfolie? Dat bestaat eigenlijk niet.
Geraffineerde olijfolie, rechtstreeks uit olijven verkocht.
Geraffineerde olie, wat betekent dat?
Geen idee.
In het raffinageproces, daar wordt de olie gebleekt, ontgeurd, geneutraliseerd. En daar worden dus de onverzadigde vetzuren, antioxidanten en ook de polyphenolen en vitamine E, wordt daaruit geraffineerd.
Oh, dus dat is alles wat olijfolie zeg maar gezond en lekker maakt, wordt in die raffinaderij er allemaal uitgehaald?
Ja. En om dan toch olijfolie op de fles te mogen zetten, moet er, ik geloof, 2-5% extra verse olijfolie toegevoegd worden. En als je dat doet, dan mag je weer olijfolie op de fles zetten.
Dan doe je er dus 5% extra verse olijfolie bij en dan mag je het gewoon weer olijfolie noemen?
Dan mag je het olijfolie noemen, ja.
Maar dat is toch tamelijk bizar?
Ja, dat is het ook.
Vet.
Wist je dat?
Heel vet. Nee, dat wist ik niet. Ik wist wel dat olijfolie niet zo gezond was als het bekend staat. Maar dat heeft hier dus mee te maken.
Nou, volgens mij, je mag olijfolie überhaupt niet verhitten. Dat gebeurt er volgens mij iets.
Ja, klopt. Dat is zeer ongezond.
Maar dit, en dit is... Dat heb je heel vaak. Ik weet bijvoorbeeld ook dat je iets alleen maar sap mag noemen als er zoveel sap op zit. Dus dan heb je sommige dingen heet het dubbel drank. Omdat je dan niet dubbel sap zou mogen. Want dan heb je daar zit niet genoeg sap voor in. Het is nog meer suiker dan in de dingen waar nu al sap op staat.
Ja.
Maar dit soort dingen, dit zijn natuurlijk richtlijnen die komen vanuit, weet ik voor welke voedsel- en warenautoriteit of de Europese Unie.
Ja.
En dus nu is het eigenlijk wat je gewoon belazerd en zegt de overheid, maar deze maat van belazeren mag. Als je er binnen deze richtlijn houdt, dan mag je op die manier gewoon zeggen dat olijf.
Het is kijk dat die fabrikanten liegen over de kwaliteit van hun producten. Daarvan denk ik van daar zit een economisch incentive achter.
Ja.
Weet je? En dat wordt aan de ene kant zou je kunnen zeggen van dat komt door winstbejag. Weet je? Maar aan de andere kant zou je kunnen zeggen van maar het komt ook door inflatie. Dus alles moet goedkoper en goedkoper en goedkoper en goedkoper. En je gaat dus inleveren op kwaliteit. En dit is een heel goed voorbeeld hiervan.
Ja.
Want ik weet zeker dat er een of ander economisch voordeel is aan het eruit raffineren van al die van de vitamine en de mineralen en weet ik veel wat er allemaal in die olijfolie hoort te zitten.
Mm-hmm.
En dat... maar goed, weet je, ik bedoel, ben daar niet ingedoken, maar ik zou me voor kunnen stellen dat daar zitten wel economische voordelen aan om dat op een of andere manier te doen.
Ja. En natuurlijk is winstbejag altijd een reden, want je moet onder de streep gewoon genoeg overhouden om te kunnen bestaan. Dat is één.
Ja.
Maar ik denk ook dat,
dit gaat over eigenlijk alle supermarkt olijfolie.
Ja.
Dit gaat over alles.
Ja.
Ja. Dus
ik kan me niet indenken dat er iemand... dat zijn ook weer dingen door concurrentie. Ik bedoel, stel dat al je concurrenten dit doen en dit is goedkoper.
Dan ga je het zelf ook doen.
Kan je zelf 100% olijfolie doen, maar niemand...
Dat gaat alleen maar heel duur zijn.
Ja, dan denk je, olijfolie hier, deze is €80, deze is €10. Nou, dan ga ik voor die €10.
Exact, ja.
Dus dat is ook weer waarom ik zeg, van het gaat om dat informatieniveau en het zelf kritisch nadenken, waardoor dit soort dingen in stand wordt gehouden. Maar daarom moet die overheid überhaupt weg... met het bepalen van wat wel niet gezegd mag worden. Moeten we zelf weer gaan nadenken over... Ik moet gewoon navragen, is dit olijfolie? Ik wil gewoon een fabrikant hebben die dat wel 100% maakt.
Maar die zijn er wel, maar die liggen niet bij de Albert Heijn.
Nee,
dat is het.
Bijna naar Italië.
Ja, exact. En dat het bestaat, maar het is inderdaad niet... En dat is interessant, want ik ken toevallig een verhaal... Dat is ook van een luisteraar van deze podcast... Die kwam bij me aanzetten en die zei van ik heb echte olijfolie uit Spanje of zoiets. Weet je.
Ja, denk ik, hoezo?
Maar ik, omdat ja. ik hoef geen olijfolie, want ik ken dit verhaal. Weet je, of ik kende dit niet letterlijk, maar ik weet dat het gewoon rommel is wat er in de supermarkt. Dus ik eet eigenlijk nooit olijfolie. En die zei van nee, maar het is dit is. En die vertelde hoe dat proces dan was.
Yeah.
En ik had er zoiets van, ja, oké, weet je, cool. En vervolgens hoor ik dat alles wat hij heeft geperst, dus uit zijn eigen olijven, dus die jongen die dat gedaan heeft in Spanje, alles uitverkocht.
Ja.
Omdat er, en het kost inderdaad echt €80 voor een, ja, voor een flinke fles. Ja. Weet je, het is echt heel duur.
Ja.
En dat en dan denk ik inderdaad van ja, het is interessant. Er is dus heel veel vraag naar.
Mm-hmm.
En het is bijna niet te krijgen. En bij de supermarkt ga je het niet vinden, inderdaad.
Bizar. Ik vind, maar het laat wel zien, dus dat wat jij net zegt, dat waar mensen echt behoefte aan hebben. Op het moment dat je weet wat is,
ja.
Dan je wil echt vlees, je wil echt olijfolie, je wil gewoon producten die echt zijn en niet verwaterd zijn. Ja. En ik denk ook dat het de reden is waarom we steeds zieker worden, omdat we steeds meer substituten krijgen in ons eten. 100%.
Als je, ja.
Ik vind het ook nog steeds bizar als je kijkt naar dat. Naar kipfilet in de supermarkt, die gaan eerst nog even onder zo'n waterspuit.
Ja, hier zit water in. Ja,
heel veel water in om het zwaar te maken.
De bevroren kipfilet is dat.
Ja. Dan denk je van, ja, wat is dit nou weer? Ja. Het is,
ik weet dat ik dat ik toen ik net op mezelf ging wonen, dat ik erachter kwam dat als je dan die kipfilet in de pan gooide, dat er dan opeens een hele laag water in de pan stond en een heel klein kipfiletje. Dat is van, wat is de point? Weet je, waarom? Ik gooi dat water toch weg. Weet je, ik bedoel, waarom?
Ja.
En het gewoon alleen maar een gewichtsding is.
Ja.
Weet je, dat,
ja, meer te kunnen verkopen.
Bizar, inderdaad. Ja. Ja, het is bizar. Goed, wij gaan zo meteen door in de extra. We gaan het hebben over Pieter Omtzigt. Dat is natuurlijk, daar moeten we het over hebben. Ik bedoel, die.
Heel even dan.
Heel even, ja. Hij maakt zich zorgen. Hij maakt zich altijd zorgen. Hij is weggelopen van zijn verantwoordelijkheid. We zagen een peiling voorbij komen, of in ieder geval een tweet over een peiling voorbij komen. Dat hij nog maar 4 zetels over heeft als er nu verkiezingen zouden zijn. PVV is inmiddels gestegen naar 55 zetels als er nu verkiezingen zouden zijn. Ik denk dat Nederland het zat is. Pieter Omtzigt heeft zijn verantwoordelijkheid niet genomen. Dat gedraai komt van hem de hele tijd. Dat was natuurlijk al tijdens die of voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen was al niet de harde. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat hij beter is als hij vergoed opkrast. Dit was het gewoon. Ga lekker dossiers uitzoeken. Toeslagenaffaires uitzoeken. Dat soort dingen. Maar hou op met te proberen een land te besturen. Hij had gewoon nu de regering kunnen gaan. Heeft het niet gedaan. Ja, sorry, dan kom je gewoon je verantwoordelijkheid niet na. Daar gaan we het eventjes over hebben. Misschien heb ik dat nu wel.
Ja,
we gaan
erover hebben nog.
Ja, dan ga ik even een minuut over. Daar hebben we het nu dus over gehad. We gaan het hebben over El Salvador, waar Nayib Bukele, de meest populaire minister-president van de hele wereld, opnieuw verkozen is met maar liefst 86, meer dan 86% van alle stemmen. Wat die man voor elkaar gekregen heeft, dat gaan we zo meteen even bespreken. Ja, we hebben nog een heleboel andere leuke nieuwsberichten waar we gewoon eventjes kaart om gaan lachen. Of een klaan wordt. Goed, dat en meer zometeen in de extra. En ja, we hopen je daar te zien. Alle bazige bazen gaan naar vivavalentine.com. En anders zien we je volgende week.